Ja, fijn dat ze er allemaal die zijn, Maarten, inderdaad. Mooie kleren heb je aan. Hey. Oké. Nee, maar ik moet denk ik ook namens jou wel ook nog de dames, de zusters bedanken. Hè, want voor Ria, want we hebben, Paul en ik hebben vrijdagmiddag bij Maarten de kleding gebracht die de zusters hebben gebracht. Dus namens Maarten bedankt. Ja. En ze zitten er gelukkig weer een beetje warmpjes bij. Ja, in een appartementje. Voor een halfjaartje. Hè? We zullen zien hoe het lang duurt. Dus ja, dat is fijn. En ja, Harry las net ook, het deelt mede tot de behoefte der heiligen. Ja, dus dat is dit een onderdeel van. Maar we hebben ook als gemeente met elkaar even contact gehad. Want we willen jullie toch ook deelt mede, financieel meedelen. Ik heb hier symbolisch een envelop. Er zit niks in alleen. Hij is leeg, ja. Maar goed, we willen jou in ieder geval vanuit de gemeente 1000 euro geven. Dat je dan toch een beetje de eerste behoeftes, ik weet, je moet allemaal dingen, net als je net zei, en, even een Ria wilde haar feunen. Ja, nou, oh ja, ik heb geen feun. Alles soort dingen, ja. Ja, precies. Dus dan heb je in ieder geval, ik weet, de verzekering betaald. En, maar goed, juist die eerste dingen allemaal, dan heb je in ieder geval toch vanuit onze kant, willen we dat uit liefde voor jullie doen. En ook omdat de Bijbel dat zegt. Het viel me uit weer dat zo last. Ik denk, hey, kijk, daar staat het. Deelt mede voor de behoeften der heiligen. Dus bij deze symbolisch, Maarten.
Heel hartelijk dank, ja? Alle broeders en zusters. Ja. Ja. Van mijn kant daaronder.
Ik blijf het me gewoon. Mooi zo. Nou, oké, dan gaan we verder. We hebben hier allemaal een papiertje. En voor degene die kijkt, ja, jullie weten het en misschien niet, maar bij onze live-uitzending, als je daarop klikt, zie je een pdf-icoontje en dan kan je deze uitprinten. Ontbonden worden en met Christus zijn. Hè? Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is wat er boven staat. En dat staat in Filippenzen 1, vers 4, 21 tot en met 24. En daar willen we over gaan praten. Ik zal het even voorlezen. Filippenzen 1, vers 21 tot en met 24. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Laten we openen in gebed. Ja, Vader, open in gebed. Dat willen we daarmee zeggen dat wij, ja, als wij uw woord zo bestuderen, dat wij, wij hebben uw geest, maar ook dat we aan u willen vragen dat uw geest ons ook verlichting gaat geven op het woord. Het zijn geestelijke woorden die opgeschreven zijn en die wij kunnen lezen, Vader, maar het is ook de bedoeling dat we het ook goed gaan begrijpen. En onze geest, ja, uw geest getuigt met onze geest en dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden en dat ons verstand het daardoor ook gaat begrijpen. En dat het ook ons mag transformeren, Vader, naar het beeld van uw Zoon en dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons dagelijks leven. En dat vragen we en danken we allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, ik mis de pdf. Nou ja, je kan hem uitprinten en als, nou ja, dan moet je maar goed luisteren. Ja, Paulus zegt, om ontbonden te worden, ja. Dat heeft mij vroeger altijd al een beetje bezig gehouden, dat woordje ontbonden. Want ja, wat zeggen wij zo niet, hè? Ontbinden, ontbonden. Ik denk aan ontbinding. Als een, ja, als hij zegt ontbonden te worden, je gaat dood, dan gaat je lichaam ontbinden, ja. Ik denk aan zo'n lichaam wat gaat verteren. Dus wij gebruiken dat in onze spraakgebruik niet al te veel als het om een sterfgeval gaat. Ja, maar het heeft daar absoluut mee te maken, want Paulus zegt dat en ja, de vraag is wat het nou precies betekent. En in de Engelse Bijbel zie je het woordje depart staan. Dus als hij zegt om ontbonden te worden, om te vertrekken. Dus Paulus zegt, ik verlang ernaar om te vertrekken en met Christus te zijn. Nou, dan wordt het al duidelijk. Zonder daarmee te zeggen dat het woordje ontbonden niet goed is. Want dan gaan we zo meteen verder op gaan we dat zien. Als je bijvoorbeeld in Handelingen 13 vers 4 een tekst ziet, je hebt namelijk een Grieks woord en dat kan dan soms, wordt dat op verschillende manieren uitgelegd, omdat het verschillende betekenissen heeft. We kennen ook wel bijvoorbeeld het woordje synoniem. Je hebt bijvoorbeeld voor één iets heb je verschillende woordjes heb je, terwijl ze allemaal hetzelfde betekenen. Zo hebben die vertalers dat natuurlijk ook, de context bepaalt wat, hoe je een woord, wat het woord betekent. Ik heb het al vaker gezegd. Terwijl in onze taal natuurlijk ook. Hè? Als je het woordje was neemt, ja, dat heeft verschillende betekenissen. Ik heb het al vaker gezegd. Ik was buiten de was aan het ophangen, terwijl ik binnen de vloer in de was aan het zetten was. Ja? Dus heb je drie keer het woordje was, en toch betekenen ze alle drie de keren iets verschillends. En ons denken, nou, u ziet het, begrijpt wat je daarmee bedoelt. Maar als ik gewoon zeg was, dan denk je, ja, wat bedoel je met was? He? Dat kan meerdere dingen betekenen. Nou, hier hebben ze dus in Handelingen 13 vers 4, dan hebben ze het woordje met kwamen af vertaald. He? Dus het ontbinden, dat Griekse woordje, want ik heb dat woord hier niet staan, maar kijk, in de context, er staat in Handelingen 13 vers 4, deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, he? Paulus werd uitgezonden met Barnabas, he? Dan ging hij naar Azië toe om daar het evangelie te gaan verkondigen, werd ze uitgezonden door de andere broeders die er waren, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Kwamen af, nou in het Engels staat depart. Dus zij werden uitgezonden en ze vertrokken naar Seleucië. Dat is ook het woordje van ontbinden. Nou, je ziet er meerdere, kijk, dat woord gebruikt, zei, dat is Paulus, hij zei, ja, ik heb verlangen om ontbonden te worden met Christus te zijn, want we weten dat hij praat daar over het feit. Hij heeft verlangen om bij Christus te zijn, ja, dus dat hij zijn lichaam verlaat, zijn ziel, en dat hij naar de Heere gaat. Dat is wat hij zegt. Nou ja, dan betekent ontbinden, ja, dat je geest en ziel, je lichaam verlaat, vertrekt, ja, om naar de Heere te gaan. Dus dat betekent in feite, wat zou je dat ook hier kunnen zeggen? Zij kwamen af, ze vertrokken naar Seleucië. Ze kwamen af van de ene plek naar de andere plek. In Handelingen 20 vers 3 zie je het ook staan. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, aanslagen. Als hij naar Syrië zouden varen, denk je, naar Syrië zouden varen. Ja, dat betekent ook, je gaat van het ene punt naar het andere punt. Daar hebben de vertalers hier varen staan. Maar het heeft dezelfde betekenis als het ontbinden, als het vertrekken. Je ziet het ook in Handeling 28 vers 11. En na 3 maanden voeren wij af in een schip. Hè? In het Engels staat ook departed. Dus wij voeren af, wij vertrokken. Als je afvaart, dan vertrek jij. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Als je gaat afvaren, dan kijk je achterom en dan zie je de kust en die verdwijnt. Ja? Dus je vertrekt, je vaart af. Dat heeft allemaal te maken met ergens naartoe gaan, ja, dat woord. En is dat ook het woordje ontbinden? Als Paulus zegt, ik heb begeerd om ontbonden te worden. En in Filippenzen 1 vers 23, ja, heb ik even gekeken wat de kanttekeningen over dat woord zeggen. Ja, ik heb begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Nou, de kanttekeningen, dat zijn toelichtingen van de vertalers. En waarom ze bijvoorbeeld een bepaald woord hebben gebruikt. Of wat het betekent. Soms zeggen ze ook, of het betekent dat en dat. Dat woord, weet je, dat hadden ze ook kunnen gebruiken. Ze hebben dat gekozen. Ik vind het altijd leerzaam om dat te zien. Je moet altijd opletten dat je recht blijft snijden. Maar je gaat ook het woord niet te veranderen. Je hebt ook de herziene statenvertaling bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben niet alleen herzien, die hebben ook hertaald. Dus daarom ben ik er ook tegenstander van. Want dan gaan ze toch dingen anders vertalen waar het eigenlijk zo niet staat. Maar, bijvoorbeeld, jij had vroeger de jongbloedvertaling. Nou, de naamvallen, die waren er allemaal uit volgens mij. Der en des, dat werd van de bijvoorbeeld. Nou, is niet verkeerd. Het is namelijk ook de betekenis. En als jij nou een vertaling, statenvertaling zou hebben, die staat, waar nu staat bijvoorbeeld ziek in plaats van krank, kan je ook niet zeggen dat is fout. In de grondtekst staat het woordje, dat betekent ziek. Toen zeiden ze krank, nu zeg je ziek. Snap je wel? Dus, nou, die kanttekening die zeggen over het woordje ontbinden. Als Paulus zegt, ik verlang om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat betekent te verhuizen. Te verherbergen. Dat is mooi, hè? Te verhuizen betekent het. Huis, je hebt huizen, huizen, verhuizen. Je hebt herberg en verherbergen. Je moet goed lezen met die woordjes. Daar zit een beweging in, hè? En van het een naar het andere. Dus dat zeggen zij, dat had in feite, dat woord heeft in het Grieks ook die betekenis. Verhuizen, verherbergen. Dat is uit dit leven te scheiden. Een gelijkenis genomen van degene die uit een herberg scheiden. Om hun reis naar hun vaderland voor te zetten. Wij zeggen toch wel eens als iemand sterft in de Here, hij is thuis. Want wij, ja, onze woning is toch boven. Wij wonen in feite, wij zijn in de hemel gezet. Ons thuis, daar is mijn vader. Ik heb een hemelshuis. Dat is daar. Dus als Paulus zegt, ik verlang om ontbonden te worden met de Heer te zijn. Ik verlang om te verhuizen, ja, van mijn, ja, mijn, waar ik hier ben, kom af. Maar ik ga nu naar mijn echte thuis. Dus dat hebben ze mooi opgeschreven, ja. Een gelijkenis genomen van degene die uit ene herberg scheiden om hun reis naar hun vaderland voor te zetten. Of ook die naar een ander land of plaats te scheep willen reizen. Dan heb je het ook met een schip, zie je het. Ga je verreizen van het ene land naar een ander land verreizen. En het touw van het schip losmaken om de reis aan te nemen. Dit is even goed. Hey, wat? Eén woordje. Moet je zien hoeveel zinnen je daar hebt om zo'n woordje nog uit te kunnen leggen wat het allemaal in zich heeft. Ja? Dus wij veranderen de Bijbel niet, maar we krijgen wel hierdoor een inzicht wat dat woordje mooi betekent. En nou ja, dan, kijk, dan zeggen zij ook, zie 2 Timotheus 4 vers 6. Wie weet wat er staat? 2 Timotheus 4 vers 6. Niet stiekem gaan we kijken. Ja, 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 ik houd de boel in de gaten, Helene. Donderdagavond hebben we ook Bijbelstudie en dan... Barry en Helene, en dan en heb ik natuurlijk een studie gegeven. En dan ga ik in het begin even, nou, waar staat dat en dat? Ze zitten nou ook te kijken. Dus, en dan, ja, dan zie je die ogen gelijk naar aantekening gaan. Ik zeg, hobo, wacht even, niet kijken, niet spieken. Nee, het staat, het staat hier achter, 1 Timotheus 4, 2 Timotheus 4, 6, en zegt Paulus, zegt daar, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Staat dat toch? Ja, tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dan zegt hij het ook, en dan weet hij dat hij gaat sterven. Ontbinding, zijn verhuizing naar het huis Gods wat in de hemel is. Zijn thuis. Dus ja. En de vraag is, waarom zei Paulus nou dat het sterven voor hem winst was? Ja? Want als je in vers 25 kijkt, hè, dus bovendien nog even, in Filippenzen 1 vers 25, dan zegt hij, en dit vertrouw ik, trouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Dus hij zit gevangen en hij zegt, ja, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin, het leven is mijn Christus, is goed. Ik heb van de week ook nog een iemand geschreven, die had een paar vragen. En toen had ik het even over mezelf, van toen de tijd dat ik blaaskanker had. En nou, dat woordje kanker, dat is dan schrikken natuurlijk. Maar aan de andere kant weet je ook als gelovige, ja kijk, het is in beide gevallen altijd goed wat er gebeurt. Want het leven is mijn Christus, als ik blijf en het gaat weg, dan ben ik blij. Ook natuurlijk voor mijn kinderen en je vrouw en nu ook met je kleinkind hebt, dat wil je allemaal nog meemaken. Maar ja, aan de andere kant weet je ook, als het fout gaat, dan is het ook goed. Want dan weet je dat je naar de Heerde gaat. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Het is altijd goed, ja. Maar of te leven in het vlees, ja, wat nuttig is, want dat wil zeggen, dan kan hij nog vrucht dragen. En hij is ook gebleven. Hij wist dat hij bleef. Want dat zie je namelijk in vers 25. Hij wist dat hij zou blijven en met u allen zal verblijven. Dus Paulus heeft wel het verlangen, maar toch, hij wist dat hij op dat moment nog niet ontbonden zou worden. Nog niet zou verhuizen om met Christus te zijn. Maar hij zou nog in het vlees blijven, dus zodat hij zei, wie ze zou zien. Ook hier, die tekst staat, die 2 Timotheus 4 vers 6, de tijd mijner ontbinding is aanstaan. Dus Paulus, die heeft nog een tijdje geleefd, is hij hier op aarde gebleven in zijn aardse tabernakel. Oké, nou hier staat dan dat woordje analusis, dat is dat Griekse woordje, dat betekent zoveel als Paulus zegt, de tijd mijner aanbinding is aanstaande. Daar heb ik ook even bij de kanttekeningen gekeken, bij dat vers. En daar zeggen ze ook inderdaad loslating of verhuizing. Nou, in het Engels staat daar vertrek. Dus dat woordje, dat ontbinding, betekent loslaten, het betekent verhuizen, het betekent vertrekken. Of het betekent ook opbreken. En dat is helemaal mooi als je dat ziet, ja. Want we weten allemaal natuurlijk, ja, de aardse tabernakel die wij hebben. 2 Korinthe 5, laten we die even erbij pakken. Nee, 2 Korinther 5 vers 1 heb ik er niet staan. Vers 1. Dus hou je vinger even bij 2 Korinther 5 vers 1. Want we gaan zo meteen naar vers 2. Maar ik wou 2, 5 vers 1 ook even erbij pakken. Die heb ik niet afgedrukt. Waarom weet ik niet, maar... Vergeten. Kijk, 2 Korinther 5 vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels, en dat tabernakel betekent tent, gebroken wordt. Ja, wanneer ga je een tent breken of afbreken om te verhuizen? Als je op vakantie gaat met de tent, je zet hem op, maar je gaat hem weer breken, afbreken, inpakken, omdat dan ga je weer naar huis toe. Dus onze aardse tabernakel, als we die afbreken, die part, vertrekken, losmaken, ontbinden, want de tent zet je met allemaal haringen en zo vast, en je gaat ze er allemaal aan, en dat bindt hem. En dan ga je ze losmaken, ontbinden, om weg te gaan. Exact wat hier staat. Wij weten dat zoals aardshuis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw, zie je, dat is een vast gebouw, dat is voor altijd, van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in hemelen. Zie je, daar hebben we dus, dat zal nooit daar zullen we nooit verhuizen, daar zullen we nooit ontbinden, daar zullen we nooit vertrekken. Dat is ook trouwens in verband met mensen die soms denken dat wij terug naar de aarde gaan. Maar wij hebben een huis in de hemel. En daar zullen wij nooit vertrekken. Het is eeuwig in de hemelen. Daarom staat er ook eeuwig in de hemelen. Dus ja, en dat is dus ons lichaam. Dat is een tabernakel. En dat is een tent. En dit breek je inderdaad af als je naar iets anders, een andere plek wil vertrekken of verhuizen. Dus het ontbinden heeft te maken met het losmaken van de plek waar jij je waar je bent. Dus ja, voor Paulus was die ontbinding, dat is eigenlijk de hoop van ons, toch? Elke dag. Ik heb hier de tekst staan, Filippenzen 3, vers 20 en 21. Misschien kunnen we er even heen gaan, maar houden wel onze vinger bij. Na 2 Korinther 5 staat ook afgedrukt, dus in Filippenzen 3, vers 20. Dat is die tijd van de ontbinding. Ja? En ja, dat is de hoop van Paulus en het is ook natuurlijk de hoop van ons allemaal, Filippenzen 3 vers 20, maar onze wandel is in de hemelen. Ja, ik word geregeerd door de leefregels voor mij hier op aarde, door de regels van Gods genade, door het evangelie van Gods genade. En dat zijn hemelse regels, ja. Ik zag vanochtend nog een klein stukje en daar ging het over geld en dan in het koninkrijk der hemelen. En dan werd de bergreden voorgelezen. En dan zie je allemaal dingen. En allemaal en ook dan, als je dat geeft, dan zal God je zegenen. Zo wordt dat gezegd, hè? Dat zijn allemaal aardse zegeningen waar ze het over hebben. Maar wij spreken hier over, wij zijn gezegend in de hemel. En onze wandel is ook in de hemel. Het is allemaal geestelijk, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Wij verwachten hem. En als wij dan dat nieuwe lichaam krijgen hier, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Nou, Paulus dacht toen van, nou ja, ik zit in de gevangenis. En dat kon wel eens met mij nu afgelopen zijn. Het is niet gebeurd, want hij wist uiteindelijk dat hij bleef. Maar hij zal ook in de situatie hebben gezeten, ja, nou, ik moet nog zien hoe het afloopt. En dan kan het wel zijn dat het ook je einde is. En dan heb je het over de tijd van mijn ontbinding, verhuizing aanstaande. Bijvoorbeeld als je gewoon de dood sterft doordat je misschien geëxecuteerd wordt. En dan is de tijd, maar de opname is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk, dan krijgen we dat nieuwe lichaam. En dat is dat nieuwe huis. En daar spreekt hij hierover. En dat is de hoop dat Christus hem komt halen. En ook de hoop voor ons dat hij ons komt halen. En dan wordt hij, ja, dan Paulus verlangde daarom ook om overkleed te worden. Hè? Dat overkleed, dat zien we in 2 Korinthe 5. En dat hebben we hier afgedrukt, dat staat hier ook. Maar als je bij Filippenzen 3 vers 21 staat, dan zie je ook ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat is die overkleding. Dat we dat nieuwe lichaam krijgen. Het opstandingslichaam, zeggen wij wel eens. Het lichaam wat de Heer Jezus ook al bij zijn opstanding. We weten allemaal, hij kwam door de deuren naar binnen. Hij kon zich heel snel verplaatsen. Wij krijgen een lichaam dat als hij ons komt halen, dan gaan wij gewoon door het universum heen. Het luchtledige. op 10 kilometer is het geloof ik, hoeveel graden onder nul? Wie weet het, ik weet het niet, maar het is of heet of heel koud en dan kom je naar boven en er is geen lucht. En de zwaartekracht en al dat soort dingen. En wij hebben dan een lichaam wat dat allemaal aankan. En dat lichaam, dat gaan wij krijgen. En dat is dus dat heerlijke lichaam dat gelijkvormig is aan zijn lichaam. En dat is dus waar Paulus naar verlangde en ook waar iedere gelovige naar verlangt, neem ik aan, ja. En dat noemt hij de woonsteden die uit de hemel is. Kijk maar, 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze, dat is die aardse tabernakel, hè, daar zuchten wij in. Omdat wij hebben nog eenmaal last van dat zondige lichaam. En die dag, dat noemen we ook, dat wij dat nieuwe lichaam krijgen, is ook de dag der verlossing van ons lichaam. Wij zuchten in het lichaam, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed worden. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, bij de Heer in te wonen. Maar hij zegt in feite, ik zucht in het lichaam en je denkt wel eens, oh jongens, had ik maar een nieuw lichaam. Wanneer komt de Heer? Bijvoorbeeld, ja. En je zit misschien in het zuchten, niet alleen vanwege het lichaam, maar ook vanwege de dingen. Misschien dat je problemen hebt in het leven, verdriet. Nou, je bent alles kwijt, bijvoorbeeld. Kan ook allemaal gebeuren. Dat je met je blote voeten in je pyjama op straat staat, dus je hebt niks meer. Ja, dat kan gebeuren. Dus hij zegt, ja, ik verlang om daarmee overkleed te worden. Maar ja, in ieder geval, ik verlies de moed niet, zolang die niet komt. Ik blijf vol goede moed. Ook al hebben wij meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, bij de Heer te wonen. Natuurlijk, zolang ik hier ben, blijf ik vol goede moed, ja. Ook al is mijn verlangen natuurlijk om bij de Heer in te wonen. Zeer zeker. Ja, maar we weten, het komt eenmaal toch een keertje, ja. Het komt, het gaat gebeuren. En in vers 4 zegt Paulus daar, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten. Bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus Paulus zegt, wij zuchten, bezwaard zijnde, wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden. Wat wil ik? Ik wil overkleed worden, niet ontkleed. Met andere woorden, ik verlang naar dat nieuwe lichaam. Ja, daar zou je mee kunnen zeggen, ik verlang eigenlijk ik zeg het ook wel eens. Ja, ik zeg niet zo gauw van, laat mij maar doodgaan. Dan ga ik naar de Heer toe. Ja, dat is een beetje raar. Dat is ook naar je kinderen en je vrouw toe. En zo van, pa die is wel heel erg, denkt alleen maar aan zichzelf. Hij wil naar de Heer toe. En mij dan, ja. Maar je kan wel zeggen, ik verlang wel naar de overkleding. Want dat betekent, dat is de dag der verlossing. En dat betekent, dan ga ik ook met mijn vrouw en met mijn kinderen. Dan gaan we met z'n allen tegelijk, ja? Dus dan verlang ik naar de hoop en dat is dan die opstanding, de dag van de verlossing van het lichaam. En soms, ja, dan denk je, Paulus zegt aan de ene kant, zegt hij dat hij, in vers 2 wil hij graag thuis bij de Heere wonen. Maar in vers 8 zegt hij bijvoorbeeld, ik wil niet sterven, maar overkleed worden. Dat is het nieuwe lichaam. Ja, ik zal het even eenvoudig proberen te zeggen. Sommige mensen denken namelijk dat als je sterft, dat je dan in een staat van rust komt, van niet bewustzijn. Dus je gaat dood, je gaat in het graf en dan word je pas weer levend, om zo te zeggen, dat als Christus komt. Dus je bent ook niet bij de Heere. Je lichaam ligt daar gewoon met je ziel en je bent gewoon in een staat van onbewustzijn. Je bent je nergens van bewust. Totdat de Heer komt. En dan gaan we allemaal het graf uit. En dat is natuurlijk een verkeerde leer. En men wil daarom ook daar iets leren uit wat Paulus zegt. Hè? Dat hij zou zeggen dat als hij gestorven is, dat hij dan niet bij de Heer is, maar pas bij de opstanding. En dat noemen we de zogenaamde zielenslaaptheorie. De gelovige ligt in onbewuste staat in het graf totdat de Heer komt. Dus Paulus zegt, nou ja, ik verlang om bij de Heer te zijn. Dat leggen ze dan zo uit, ja, dat is dan pas bij de opstanding. Want aan de ene kant zegt hij, ja, ik wil bij de Heere wonen. Maar aan de andere kant zegt hij, ik wil niet sterven, niet ontkleed worden, maar overkleed worden. Dus als ik niet wil sterven, ik wil onmiddellijk het opstandingslichaam krijgen. Snap je het? Dat betekent dat je zegt, ik wil alleen maar de opstandingslichaam krijgen. Met andere woorden, ik wil gewoon dat hij mij nu komt halen. Met andere woorden, als ik sterf, dat wil ik niet, want ja, dan ben ik nog niet bij de Heere. En dan lig ik daar Dat is de uitleg, hè? Dat deugt niet. In 2 Timotheus 7, vers 18, daar staat bijvoorbeeld dat er zijn mensen die zeggen dat de opstanding niet reeds geschied is. Nou, dat is natuurlijk omdat mensen die zitten dan, die gaan het woord der waarheid niet recht snijden. En dan zeggen ze de opstanding is al geschied en dan zitten wij in een ander programma. Maar, omdat als Paulus en wij bij ons sterven gelijk bij de Here zouden zijn. Als dat zo is, dat betekent dat in hun ogen dat pas is als wij opstaan. Ja, dat is eigenlijk te leren. Wij zijn pas bij de Here als wij opstaan. Dus als ik nu naar de... Kijk, bijvoorbeeld Ruud, Fons, Oda. Die zouden nu, zeg maar, die liggen in het graf. Die liggen dan nu in het graf. Maar zijn niet bij de Here. Als wij zeggen, ja, ze zijn wel bij de Here. In hun ogen, dan zou dat betekenen, is de opstanding al geweest. Want je krijgt pas bij de opstanding, dan ben je pas bij de Here. Zo leggen zij dat uit. Ja? Maar dat is niet zo. We gaan een aantal teksten zien. Daar moet je even over nadenken. Dus dan gaan we gauw verder. Want hier krijg je nu een aantal teksten. Het is een belangrijk punt. Ja? Want het is ook volgens mij een leer van de handeling 28 theorie. Die zeggen dat het lichaam van Christus pas begint na boekhandelingen.
2000 jaar is iets
van. Ja, Paulus zou dan nog steeds niet bij de Here zijn. Nou, we gaan een aantal teksten zien. Heel makkelijk. Want kijk, wat zegt Stefanus als hij de Here ziet in de hemel? Ze gaan hem stenigen. Daar staat hij, zij stenigde Stefanus. Aanroepende en zeggende, hè, die riep aan, staat daar, thuis Stefanus. En wat zegt hij? Here Jezus, ontvang mijn geest. Nou, kan je het nog duidelijker nemen? Hij ging sterven en hij ziet de Here. Hij zegt, Here Jezus, ontvang mijn geest. Nou, als jij dus niet naar de Here gaat direct, maar pas bij de opstanding... Nou, dat klopt niet, dan kan ik niet zeggen, ontvang mijn geest. Dus dat is duidelijk. Je zou kunnen zeggen, de ontbinding van Stefanus. En wat betekent ontbinding? Hè? De verhuizing, het vertrek van het ene land naar je vaderland. Ja? Op het ontbinden van Stefanus was er op dat moment, hij ontbond. Ik heb het zo van neergezet, hij ontbond. Hij brak op, zijn aardse tabernakel werd afgebroken bij die steniging, ja. Hij werd gedood, hij verhuisde, hij vertrok, hij reisde af, hij zeilde af, om het zo maar te zeggen in die termen. Waarom? Om met Christus te zijn. Dat heeft hij niet zelf gedaan, hij werd gestenigd. Maar er zijn ook mensen die sterven gewoon, ja, ik hoorde van de week nog iemand bij een klant, dat ging over een bloemenrij en die reed in het buitenland en hij zei, ja, het was gisteren in de winkel, vertelde hij dat. En hij stapt in de auto, hij rijdt bij die zaak weg, hij rijdt 1 kilometer, opeens boem, dood. Ja, ja dat kan, hè? Dat is hartstilstand of wat dan ook, ja. En dan is het zomaar gebeurd, ja, zo kunnen wij natuurlijk ook doodgaan. Maar hier werd hij gedood. Nou ja, in ieder geval, zijn aardse tabernakel werd daar ook in ieder geval afgebroken, hè. En zijn ziel, die ging naar de Here met zijn geest. Nou, en die theorie van die mensen, die willen ons doen geloven dat wij geen ziel hebben, maar een ziel zijn. En Genesis 2 vers 7 wordt dan als bewijstekst aangehaald. Wat staat in Genesis 2 vers 7? En God blies in de neusgaten van Adam. Laten we die tekst even bijpakken. Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. Bij de schepping. En Adam ligt daar op de grond. Die is uit het stof der aarde gemaakt. Het staat hier ook. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen. De adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Zie je? Dan zeggen ze. Dus de mens heeft geen ziel. Hij is een ziel. Dus hij is een ziel. Wij zeggen ook wel eens, zoveel zielen zijn er zaten in een schip of zo. Maar de Bijbel spreekt ook bijvoorbeeld, in 1 Johannes 4 spreekt hij over geesten, spreekt hij ook over mensen. Dus dat wordt ook wel eens gebruikt als terminologie voor een mens. Maar wij willen kijken wat de Bijbel erover zegt. Inderdaad, Adam werd een levende ziel. Ja, het leven werd ingeblazen en hij werd levend. Maar zie je dat men kan bijvoorbeeld zo'n drie van die woordjes opeens tot een leer gaan verheffen. Maar als je dan in de Bijbel gaat bladeren, dan blijft er helemaal niks van over. Hij werd een levende ziel. Ja, inderdaad, zijn ziel werd levend. Hij werd zelf een levende ziel, maar dat gaan we niet van maken dat jij een ziel bent en geen ziel hebt. Want dat wordt ervan gemaakt. En we gaan hier in de Bijbel verder kijken. Want kijk, als je kijkt bij 1 Petrus 1 vers 9. Kijk, dus als de mens zou sterven en hij is een ziel. Stel je voor, ik ben een ziel. Zo, dit wat je nu ziet is een ziel. Ik ben een ziel. Ik heb geen ziel, ik ben een ziel. En ik sterf, dan sterft de ziel. Dan sterft gewoon de ziel. En die gaat dus met lichaam en al, die ziel, die sterft, die is dood. En dan komt hij pas leven totdat Christus komt. Dat is de uitleg. Nou, in 1 Petrus 1 vers 9, dus als de mens sterft, is dat ook het einde van de ziel eigenlijk. Maar de redding van de ziel in 1 Petrus 1 vers 9, als we daar het lezen, wat zegt hij daar? Petrus zegt daar, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Ja, dat is de redding van het geloof bij de opstanding. Daar krijg je de zaligheid, de redding van je ziel. Wat bedoelt hij daar nou mee? De redding van je ziel. De redding van de zielen. Nou, in 2 Petrus 1 vers 14 zien we wat Petrus zegt van zichzelf. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dus Petrus zegt hier, de aflegging van mijn tabernakel, wat is dat? Als hij weet, hij gaat sterven. In het Engels staat er zelfs, dat er staat, knowing that shortly I must put off this my tabernacle. Ik leg mijn tabernakel af. Nou, hoe doe je dat? Ja? Hoe doe je dat? Een levende ziel, die legt het verderfelijke lichaam af. Hoe kan dat als je geen ziel hebt, maar in zijn totaliteit een levende ziel bent? Het is misschien wel ingewikkeld, maar als ik denk, even heel simpel. Als ik sterf, mijn ziel, mijn lichaam, mijn ziel sterft niet, het lichaam sterft. Ja? De Bijbel zegt ook, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Of mijn ziel, God, hè, die heeft een ziel, mijn ziel. Wat is dat dan? Dan zien wij dan God ook als een, net zoals ik, een lichaam, vingers en tenen. En als de Heer Jezus zegt ook bijvoorbeeld, mijn ziel is bedroefd tot de dood aan toe. Dan is hij in hof van het Gethsemane. Nou, is zijn teen of zijn duim, is die dan ook bedroefd? Ja? Dan weten, dat kan niet. In de Bijbel leert ook heel duidelijk, wij bestaan uit ziel, geest, ziel en lichaam. Dus een mens heeft een ziel. Want het is één van, zoals wij, God is een drie-eenheid. En wij zijn dat ook. In 1 Thessalonicense 5 vers 27, laten we even kijken. 1 Thessalonicense 5 vers 27. 1 Thessalonicense 5 vers 27. Dus als Paulus zegt, ik heb begeerd om ontbonden te worden. Ja, dan spreekt hij over de verhuizing van zijn ziel en zijn geest naar de Heere. Ja, en met Christus te zijn. En 1 Thessalonicense 5 vers 27, wat zien we daar staan? Ik zeg al 27, dat moet 23 zijn. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte, kijk daar staat er, geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zien jullie hier staan? Geest, ziel en lichaam. En daar spreekt Paulus ook over de verlossing van ons lichaam in de Romeinen 8. Als de Heer ons komt halen. Want geest en ziel, die zijn verlost, ja. Alleen ons lichaam heeft nog de zonde. Daarom spreekt hij over de verlossing van ons lichaam. Dus we zijn eigenlijk voor 2/3 verlost, zeg maar. Ik ben helemaal verlost natuurlijk. In Gods ogen ben ik dat zonder meer. Alleen dat lichaam, dat moet nog verlost worden. Dat wordt veranderd. Dat is het laatste stukje wat gebeurt bij de opname. Maar mijn ziel, ja, ik ben een kind van God, dat weet ik, ja. Die is verlost. Maar ik besta uit deze drie elementen. Nou, binnenkort op 1 Johannes, als we met 1 Johannes bezig zijn, op woensdagavond, dan krijgen we ook de verzoekingen die in deze wereld zijn. En die zijn op deze drie punten. Op de geest, de ziel en het lichaam. Maar daar komen we dan nog wel op. Maar het gaat er dus om dat we zien hoe wij in elkaar zitten. Dit is onze make-up, om het zo maar te zeggen. Dit is wie ik ben. En wie ben ik werkelijk? Kan je zeggen, ja, dat ben jij, je ziel van binnen. Ja, inderdaad. Niemand kan weten wat ik denk dan ik alleen. Maar toch is mijn lichaam, ben ik ook. En mijn geest ook. Maar mijn ziel, mijn psyche, dat ben ik. Dat is je ziel. Daar is je denken. Daar zit je wil. Daar zit je geweten. Daar geloof je mee. Dat zit van binnen. Mijn lichaam, als ik blij ben, dan ben ik van binnen blij. Maar hoe weet ik dat iemand blij is? Dan kijkt hij blij. Ja? En als iemand verdrietig van binnen is, dan kijkt hij verdrietig. Zie je? Dus het is wel een eenheid met elkaar. Als de ziel het lichaam verlaat, is het lichaam dood. Als de geest het lichaam verlaat, is ook het lichaam dood. Ja, dat lichaam, waarom? Omdat het is nog zondig. Dat blijft hier, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar als wij het lichaam eenmaal, wij krijgen dus dat lichaam terug. Dus al die verhalen, hij kijkt op een wolkje naar beneden, of we zweven zo'n als engeltjes. Sorry hoor, maar dan neem je het woord van God niet serieus. Want wij zijn aan het beeld van God gemaakt. Wij zijn geschapen. Wij zijn ook een drie-eenheid eigenlijk. Dus eenmaal bij de Heer, als we het lichaam ook hebben, dan zijn we echt ook die geest, ziel en lichaam weer. Maar dan met dat opstandingslichaam, het lichaam zonder zonde. En je ziet ook, in deze tekst ook, dat wordt onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus als de Heer Jezus komt, dan krijgen we het nieuwe lichaam. Dus niet al die fabeltjes en al die flauwekul van we zweven als een engeltje of dat soort dingen. Nee. Nee, absoluut niet. Denk bijvoorbeeld ook aan de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis hing en tegen die kwaaddoener die naast hem zei: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ook dus een tekst. Christus sterft, hij zegt. En als ik sterf, en jij ook, dan zijn je met mij. In het paradijs zijn. Levend en wel. Ja, zonder lichaam, dat wel. Maar wel, de ziel is levend. En natuurlijk ook een hele mooie tekst is wat David zegt in 2 Samuel 12 vers 23. He, je weet, zijn zoon was gestorven. En hij was natuurlijk in verdriet. Dat was naar aanleiding van Bathseba, als ik het goed heb. Dat Nathan die kwam en hij zegt: gij zijt die man. En dat die zoon wordt van je afgenomen. Eigenlijk had David natuurlijk de doodstraf moeten hebben. En daarom zingt hij het ook uit. Hè? Gelukzalig is de persoon die zonde vergeven zijn. Maar hier, dan zie je wat hij zegt. Op een gegeven moment zeggen ze: je moet nu stoppen met, je kan niet maar blijven rouwen. En dan inderdaad zegt hij: maar nu, dat kind van mij is het dood. Waarom zou ik nu vasten? En hij was in het verdriet, hij was aan het vasten. En dan zegt hij: zal ik hem nog kunnen wederhalen? Kan ik hem nog terughalen? En je zal maar zo'n klein kindje hebben. En wij hebben dan nu een klein kind. Nou ja, jij ook net. Jij bent overgrootvader, ook van een heel kleintje. Jaap is ook net weer opa geworden. En zo'n kleintje, weet je wel. En die is dan dood. Ja? En dat is dan toch ook wel weer een troost. Dat je ziet, mocht zo'n kind sterven, dan zeg je, ja, ik kan het toch niet terughalen. Maar ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Met andere woorden, David zegt, als ik sterf, dan ga ik naar hem toe. Wat is de implicatie hier? Als je naar hem toe gaat, betekent, ik ga naar dat kind daar, levend en wel, zonder lichaam. Maar de ziel en de geest zijn daar. Ja, dus ook weer een weerlegging van, als je sterft, ook als gelovigen, zijn wij in onbewuste staat. We zijn nergens. En we komen pas tot leven als de Heer ons komt halen. Niets daarvan. David is, even kijken. En daar bedoelde hij inderdaad niet het graf mee. Ik zal wel tot hem gaan. Hij bedoelde heel duidelijk, ik zal naar mijn kind toe gaan. Die nu wel gestorven is, maar levend bij de Heer is. Ik wil met jullie naar Openbaring 6 vers 9. Ik heb die vraag ook al eens via internet. Toen de tijd van Fons nog, uit Tilburg, die vragen mij stelde. En toen heb ik ook naar deze tekst geweest. Want dan zie je wat er gebeurt, hè. Fons, die was natuurlijk ernstig ziek. En het was, uiteindelijk is hij ook gestopt met die behandelingen. Nou, toen was het ook heel gauw gebeurd. En hij verlangde ook inderdaad om bij de Heer te zijn, ja. Het was echt, ja. Maar ja, moet je nagaan wat er gebeurt, hè. Als jij denkt van, maar als ik sterf, dan ga ik dus naar het graf en dan ben ik nog niet bij de Heer. Kijk, dat is, ik kan je afvragen, ja Jan, wat is daar nou zo belangrijk aan? Ja, maar elke leer heeft een effect, hè? En dit heeft een negatief effect op jou. Want dan denk je toch van, nou ja, ja dat, dan ga ik het graf in. En ben ik onbewust, ik ben niet bij de Heer. Ja, dat, ja, hoe ziet dat eruit? Maar dat is geen troost. Helemaal niet zelfs. Dat was het effect ervan. Dus heb ik hem ook naar deze tekst verwezen, onder andere hoor. Openbaring 6, vers 9. Nou, we weten dat speelt zich af in de grote verdrukking. Daar is de antichrist en die vervolgt de mensheid. Het doel is om Israël te vernietigen. En dat hij aanbeden wordt, de hele wereld moet hem aanbidden. Ze moeten hem dus ook aannemen als de Messias, als de redder. En die dat niet doen, ja, die worden natuurlijk een kopje kleiner gemaakt. Dus, en dan zie je in vers, openbaring 6, vers 9. En toen het Christus het vijfde zegel geopend had, zag ik, en dan kijkt hij in de hemel, hè, Johannes, zag ik onder het altaar de zielen, degene die gedood waren. De zielen van degene die gedood waren. De zielen van degene die gedood waren. Zie je dat iemand heeft een ziel? Anders kan ik niet zeggen de zielen van de personen die daar gedood waren. Ja? Het is de ziel van die persoon. En die zag die daar om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Ze waren gedood vanwege het woord Gods en het getuigenis. Gelovigen dus. Die werden vervolgd en gedood. En wat zien we er staan? Ze zijn dus in de hemel bij de Heren. Zij riepen met grote stem. Hoe kan dat als je onbewust en in het graf ligt en je bent niet bij de Heren? Zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Ze kunnen praten, ze kunnen smeken en ze kunnen vragen. En ze zijn zich ook bewust van wat er gebeurd is. Want ze zeggen tegen God, wanneer gaat u nou wreken degenen die ons hebben gedood? En jij las net, mij komt de wraak toe, Marie. Inderdaad, zie je hier ook staan. Heren, wanneer gaat u wraak nemen? Wanneer gaat u opstaan? Want Stefanus, die zag de Heer Jezus opstaan. Dat is nog niet gebeurd, hè? En hier gaat het gebeuren. Dan gaat hij zijn vijanden vernietigen. Die zijn kinderen gedood hebben. In de grote verdrukking. En kijk wat er gebeurt met degene die daar gedood zijn en bij de Heren zijn. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zijn. Ze zitten wel in de rust, zeker. En hun werd gezegd, dat betekent, dat kunnen ze dan ook horen, luisteren. Bewust zijn ze van wat er gebeurd is. Ze zijn zich bewust waar ze zijn. Er wordt met ze gesproken. En ze krijgen ook nog witte klederen aan. Daar hebben we met zuster Paula natuurlijk ook wel eens om gelachen. En dat, Ruud die loopt nou in een wit gewaad. Waarom? Omdat hij heeft het opstandingslichaam nog niet. Dat klopt. Want die overkleding, dat is als de Heere naar beneden komt en dan wordt ons vernederd lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En zolang je dat niet hebt, ben je dus nog ontkleed. En daarom hebben ze dus tijdelijk een wit kleed aan. Ze lopen dus ook niet in, we lopen dus ook niet in ons naakt hier in de hemel, hè? Dat ook niet. Nee, een wit kleed. Kijk, en dat gebeurt totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als wij. Dus ze hebben ook een besef van tijd, ja, totdat, hè, dat wordt hun verteld. Nou, dat zijn toch hele duidelijke bewijzen. Ze kunnen praten, ze kunnen zien, ze kunnen horen, ze zijn bewust van de tijd, ze zijn bewust ook van het verleden. Bij mij zit ook een tekst, je raakt je herinnering dus niet kwijt, hè. Gelukkig als we bij de Heren zijn. Stel je voor dat je niet meer weet dat Christus aan het kruis voor jou zonde gestorven is. Je moet toch weten wat zonde, waar hij voor gestorven is. Als jij zijn handen ziet en zijn tekenen. En zegt toch ook in de, waar staat het ook in? Wie, van wie zijn die tekenen? Dat ze dat aan hem vragen. Ik weet niet meer waar het staat. Hè? Oké. Ja, dat ze dat zien. Maar nou, het staat ergens in de Bijbel dat die vraag gesteld wordt. Maar dan zal hij ze laten zien. Ja. Dus ze hebben ook een herinnering. Dus heel duidelijk. Je snapt soms niet hoe men tot zo'n leerling komt. Als deze teksten ziet. Als je gaat intypen, mijn ziel bijvoorbeeld. Mijn ziel heeft in hem behagen of geen behagen. Dus er staat er heel veel in. Dat is gewoon heel duidelijk. We gaan nog eventjes naar Lucas 16. Dat is de laatste tekst. Lucas 16. En we kennen ook dus die rijke dwaas, hè? Wat zegt die? Die zegt, ik zal tot mijn ziel zeggen. Het staat in Lucas 12, vers 19. Ik zal tot mijn ziel zeggen. Als jij een ziel bent, hoe kan je dan tegen je ziel praten? Dat betekent dat je een ziel hebt. Ziel geeft vele goederen die opgebracht worden. Maar we gaan nu naar Lucas 16, dat is de rijke man en de arme Lazarus, ja? In vers 19, Lucas 16, vers 19, en daar spreekt hij over toen de tijd gingen de gelovigen, voor het kruis gingen ze nog naar de hel in de aarde, met een afdeling waar de gelovigen zaten en een afdeling met de ongelovigen. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwater, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zeren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zeren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Dat is de ontbinding. Dat is de verhuizing, ja. Zijn ziel gaat het lichaam verlaten. En wat gebeurt er met die bedelaar? Hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Abraham was een gelovige, die was daar reeds. En de rijke stierf ook. En werd begraven. En dan, als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham. Dus ziet hier, de ongelovigen, die zijn zich ook bewust. En, is dat nou? Oh, oké. Okay. Dan zie je, hij deed in de hel zijn ogen open. Dus de ziel heeft dan ook ogen. Dat, ja, je kan het je proberen voor te stellen, maar zonder lichaam, maar je kan gewoon zien. En ziet hij, ziet ook heel duidelijk, ziet hij Abraham in de verte. Dus ziet hij ook dat hij Abraham herkent. En Lazarus in zijn schoot. En hij riep, ja, dat is de ongelovige, hij riep en zei de vader Abraham, hij noemt hem ook vader Abraham. Het is dus een Jood, het was een fariseer. Hè? Het is een Jood. En die noemt hem vader Abraham. Dus we hebben het over herkenning. Hij herkent gelijk dat Abraham is die daar zit. En ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij, je ziet hier, er is pijn en hij verkoelde mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei, de kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Ja, dat is nog in de hel. Daar is nog, Christus is nog niet gestorven. Christus is gestorven daarna. En Lazarus met Abraham zijn naar de derde hemel getransporteerd. En nou zitten ze niet alleen nog maar in de vertroosting. Nu zitten ze in de heerlijkheid. Want Christus is natuurlijk de eerste die bij God kwam met zijn eigen bloed. En toen was de weg vrij voor alle gelovigen. Van voor het kruis zijn toen met de hemelvaart, of daarvoor al denk ik, zijn ze bij de Heer, naar de Heer verhuisd. Ziet hier, de bewustzijn was daar, het bewustzijn is ook daar. Nou, met andere woorden, lees het verder, maar je ziet heel duidelijk, het gaat erom dat de hele leer van bewustzijn of niet bewustzijn, die zielenslaap, hè, je ziel slaapt, want je zegt ook wel eens, ja, de gelovige als hij sterft, gaat hij slapen. Maar zij, wij weten, ja, slapen, wij weten dat we dan bij de Heer zijn. Maar zij vatten het letterlijk op, ja, het lichaam slaapt tot de Heer komt. En dan ben ik onbewust. Nou, dat voorbeeld van Pons is eigenlijk een voorbeeld. Die vraag kwam niet voor niks bij mij, hoor. Ja, want hij zag daar natuurlijk eigenlijk van, ja, wat gaat er gebeuren? Daar zie ik niet naar uit. Ja, maar je ziet het, het is ook niet, het is een ketterse leer, het is een duivelse leer. Nee, kijk. De dood van het lichaam, als dat gebeurt, dan zijn onze zielen levend en bewust. En ziet ook van de ongelovigen. Dus let op met deze theorie. Ja. Paulus zei dat het verreweg het beste was. En wat zegt hij? Hè? Wat zei hij? Ik heb begeerte om ontbonden te worden. Om te vertrekken. Hè, mijn aardse huis, dat ik mijn aardse tent ga verlaten. Dat ik naar het vaste hemelse huis ga. En dat ik naar de hemel ga. En ik verlang inderdaad om dan met Christus te zijn. We hebben de ontbinding, de verhuizing, maar de overkleding, ja, dat gebeurt inderdaad. Dus, nou, Paulus is nog steeds, hij is wel ontbonden, hij is verhuisd, hij is vertrokken, maar hij is nog steeds ontkleed. Naakt. Recht op, naakt. Wat heeft hij aan? Ja, precies, wit kleed. Is hij mee, daar lopen ze allemaal mee rond. Dus we hebben allemaal dezelfde kleding aan. Het is geen mode en dat soort dingen, want het is allemaal een wit kleed. Ja? En dan krijgen we dat, als de Heer komt, komt dat nieuwe lichaam. Maar Paulus zegt, oké, als ik sterf, mijn verlangen is dan dan ben ik bij de Here. Met andere woorden, als je sterft, je sluit, zuster Paulus zegt altijd, als ik de ogen sluit, inderdaad, als ik mijn ogen, daarom heb ik hier ook opgeschreven, dus op het moment dat wij onze ogen sluiten, zijn wij onmiddellijk bij onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dat is voor ons allemaal verreweg het beste wat u en mij kan overkomen. Zullen we daarvoor danken? Ja, vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. Uw boodschap geeft altijd blijdschap. En voor degene die het willen verwerpen, is het een slechte boodschap. Ja, want dan komen ze onder de toren. Maar voor de gelovigen, ja, als u uw zoon hebt gegeven, vader, geschonken, gegeven hebt en dat u die ook hebt verbrijzeld aan het kruis. We kunnen het niet voorstellen, je enige geliefde zoon aan het kruis te laten sterven, maar ook die te verbrijzelen en verantwoordelijk te stellen voor de zondaren, de mensen die vijanden van u zijn, maar het behaagt u omdat u ons lief had en ons daarom zo kon verlossen, vader. Dank u wel, vader, dat we dat mogen weten en dat we daar ook deel van zijn. En dan zien we er ook naar uit dat we met Paulus kunnen zeggen, heerlijk, vader, dat als hij het verlangen is om bij u te zijn. En hoe het ook zal gaan, vader, misschien gelijk dat u ons komt halen, of dat wij misschien eerder sterven, maar in ieder geval zullen wij altijd bij u onmiddellijk zijn. En we danken dat uw woord daar duidelijkheid in geeft. En er komen allerlei leerlingen die daarvan afwijken en die hebben allemaal hun effect, vader. En het is ook Satan die ons probeert in onzekerheid te brengen. En ook dat dit in ons werkt, dat wij helemaal misschien niet gaan verlangen. En zelfs misschien tegenop zien, want sommige mensen denken ook dat ze door de grote verdrukking heen moeten. Of men denkt dat men in het graf ligt totdat de opstanding ooit een keer zal zijn. En dat zijn geen vertroostende woorden. Maar uw woord vertroost. En we weten dat het beste is dat we bij u zullen zijn. En we houden vol en we houden moed, vader, zolang het niet is. Dan weten we, het gaat toch eenmaal komen. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan er even tussenuit. Over kwartiertje zijn we nu.